Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Als je één ding moet zeggen over de eerste Grand Prix van Las Vegas, dan was het wel dat het verhalen brengt. Verhalen over putdeksels, een collectieve claim en een race met een verhaal. Dus tja, genoeg stof om na te praten in deze nieuwe pitstop, de wekelijkse Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Met onze eigen Elvis in Vegas, Arjan Schouten. En mijn naam is Etienne Verhoef. Hoeveel hebben we er nu geteld? Hoeveel Elvis heb je gezien?
Ik sta op 971.
Dus zometeen op weg naar het vliegveld kan je nog net de 1000 halen.
Zou moeten lukken. En ik denk toch dat er op de luchthaven ook nog wel een paar rondlopen, of niet?
He? Ik weet niet, is dat zo? Ik ben benieuwd of ze er ook nog rondlopen.
Ja, ik ben er eigenlijk nog niet geweest, want ik kwam via Los Angeles. Dus ik heb eigenlijk alleen maar een taxi gepakt onderin een halletje bij Hertz. Dus ja, we gaan het allemaal zien.
Ja. Ja. Waar wil je beginnen dit hele weekend? Is de putdeksel het begin of niet? Het weekend dat in een soft dreigde te eindigen, zeg maar, het belangrijkste weekend van de Formule 1 en dat toch een feest werd?
Ja, misschien moet ik er gelijk even op loslaten dat ik eigenlijk vind dat ik naar een modern sprookje heb zitten kijken.
Oh?
Hè? Ja. Zo is het toch een beetje begonnen. Ik bedoel, het is eigenlijk de grote suikeroom die wereldwijd populariteit geniet. Ja. Die dan in een sport stapt waar iedereen zoiets van heeft. Oh nee. Oké, ja, het kan wat worden, maar ja, het zal wel zo'n klatergouden glittershow worden die niet helemaal bij onze sport past. Uitstekend vermomd door Max Verstappen, die zijn zorgen heeft geuit in de eerste dagen. Je ziet het potentieel. Ik bedoel, daar zelfs een blinde ziet dat. Het is natuurlijk een geweldige backdrop met de Bellagio strip, de sfeer, alles wat er staat. Je ziet dat het kan. Je ziet dat het mogelijk is. Alleen het komt er totaal nog niet uit op die eerste dagen. Notabene tijdens de presentatie waar nogal wat bekenden zijn ingevlogen, begint het opeens te druppelen en daarna te regenen. Dan denk je al, is dit karma? Een dag later dat gedoe met die putdeksels. Mensen die naar huis worden gestuurd. Vlak voordat de race begint. Diep in de nacht. Ik geloof de laatste sessie ever. Nou, een dag later Max Verstappen die heel fel van leer trekt. En dan dreigt dat hele megalomane prestigeproject van Formule 1 een beetje te verzanden in dikke miserie en ellende. In de quali komt het dan al goed, maar is nog niet iedereen overtuigd. En dan krijg je uiteindelijk een geweldige race die misschien wel bij de contenders voor race van het jaar hoort. En dan is toch iedereen gewonnen. En dat gebeurt niet zo vaak, dat iedereen gewonnen en tevreden naar huis vertrekt na een bezoekje Vegas. Dus ik denk, dikke chapeau voor de Formule 1.
Ja, nou, het is wel aardig inderdaad wat je zegt. Als je het zo ziet, dan zou eigenlijk op de eerste dag dat ze echt gingen rijden, had die eerste training, had die putdeksel nog niet eraf moeten gaan, maar eigenlijk bij de tweede vrije training. Dan was het de allerbeste geweest, hè? Voor het ideale sprookje van Disney.
Ja.
Maar ja, voor drama was het wel eigenlijk goed eigenlijk wat er allemaal gebeurde. Want hoe laat sliep jij nou eigenlijk uiteindelijk dan donderdagnacht?
Zo. Nou, die sessie die was uiteindelijk van 2:30 tot 4.
Er is ook niemand in Vegas die dat echt gek vindt dat er dan Formule 1-wagens door de straat rijden.
Nou ja, iedereen was weggestuurd. Maar je hebt hier van die loopbruggen. Ik weet niet of je wel eens bent geweest hier, maar over de strip heb je van die loopbruggen. En ja, Formule 1 is dan altijd een beetje kinderachtig. Kijk, in een straatrace mag je niks zien als je niet betaald hebt. Dat is Monaco ook, maar het lukt natuurlijk niet, want het is gewoon een stad. Er wonen hier mensen. Dus dan heb je alles met een soort van kippengaas afgeplakt. Alleen dan blijkt een week voor de race dat iedereen het kippengaas er steeds aftrekt. Dus wat doen ze dan? Dan maken ze die loopbrug wat smaller door er een soort van steigertje in die loopbrug te bouwen. Zodat je eigenlijk 60 centimeter van dat kippengaas afblijft, dat je er met je arm niet bij kan. Alleen er zijn natuurlijk altijd knappe koppen die wel weer ergens een plek vinden dat je het wel kan zien. Dus als je goed oplet, naar de nachtbeelden kijkt van die tweede vrije training, dan zie je hier en daar op die loopbruggen toch nog wat volk staan. Die toch een sneak preview van die, ja. Het was een beetje of Oranje achter gesloten deuren trainde. Dat was het een beetje.
Ja, alleen Bert Maatwijk ontbrak dan eraan die dan nog even zei. Maar dus hebben we de dronenlucht ingestuurd en konden we toch opvangen dat Max Verstappen met andere banden rijdt dan de rest van de groep.
Ja, kijk, het was natuurlijk op tv. Alleen ja, het is natuurlijk van de zotte dat je alles en iedereen wegstuurt alleen maar onder het mom. Kijk, vakbonden zijn hier ongelooflijk powerful. Dus iedereen moest gewoon naar huis om 2:30 aan het personeel. Anders krijg je daar een heleboel claims van op je kop. Al moet ik wel zeggen dat het helemaal niet zo druk was op die donderdag. Hè? Want Formule 1 wil doen geloven dat het 3 dagen uitverkochte boel was. Ja, amahula. Er zat echt superveel leeg tussen donderdag. Dus een heleboel mensen haakten ook al af toen het zo lang duurde. Ik sprak 3 Nederlanders die zeiden, ja, we hebben weekendkaart. Ik ga ook gewoon naar bed. Hè? Ik wil ook nog een beetje niet gebroken zijn de rest van het weekend. Ja, maar die donderdag, dat was een wonderlijk. Ik lag heel laat in mijn bed. Ik denk om 4:45 of zo. Ja.
Maar is, als je erover na gaat denken, dan heb je al een paar jaar volg je deze sport. Voor het AD. En dit is toch iets wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Dat je ineens nog een tweede vrije training hebt midden in de nacht. Die eerste vrije training met die putdeksels. Als je dan toch weet dat iets goed moet gaan, dan zorg toch dat je dat check, dubbelcheck, triplecheck. Dat alles vast zit geschroefd met weet ik veel wat. Pad ik secondenlijm ertussen gooit.
Dat is het, hè. Dat is het. We stonden met Verstappen te praten na de quali. Toen was er nog een Nederlandse sessie. En toen vroeg ik hem of hij in karma geloofde. Want ja, die hele tendens die nu is ingezet door Liberty. Hè, dat alles zo op show ligt en alles moet maar snel. En zo'n Vegas moet er dan ook met heel weinig voorbereidingstijd opeens op voor 10 jaar. Terwijl het alles nog moet bewijzen. Je hebt hier geen supportklasses gehad. Hè, je stuurt eigenlijk Formule 1 blind die straat op. En toen zei hij ook van, misschien is dat het wel, dat ze het terug in hun gezicht krijgen. Maar hij benoemde heel scherp dat het eigenlijk onmogelijk is dat zo'n putdeksel er nog afwaait in zo'n eerste training. Hè. Die wordt dan eigenlijk, ik weet niet of de luisteraar dat helemaal begrijpt, maar wordt met zoveel downforce gereden door die auto's, dat je als je over een normale straat rijdt, dat zo'n putje, zo'n ventilatieputje, die wordt gewoon omhoog getrokken. En dat is niet alleen het putje, maar dat is ook het betonskelet wat eromheen zit. En Verstappen zei vrij terecht, dat mag niet gebeuren, niet in de laatste plaats, omdat dat al een paar keer gebeurd is. Baku is het gebeurd, hè, de afgelopen jaren, nog wel een paar keer.
Monaco ook een keer, volgens mij.
En als je dat dan weet, hè, dan kan het gewoon niet zo zijn dat je met zo'n prestigieus project bezig bent op dag 1, sessie 1, en dat na 8 minuten al bal is. Dan heb je eigenlijk als organisatie ook gewoon steken laten liggen. En dan kan je wel excuses aan gaan voeren van, ja, maar het is de eerste keer en we zijn hier nog nooit geweest. Dat is juist de essentie van het probleem.
Ja, en bovendien, ja. Het lijkt mij heel makkelijk. Je stuurt iemand onder de grond om dat putdekseltje vast te maken. En je zorgt ervoor dat hij na de race op zondag dat hij weer de grond in gaat om het putdekseltje weer open te maken. Of vast te maken.
Ja, nou ja, ik weet niet of het zo makkelijk is, maar het is in die andere orde ook opgelost.
Ja.
En je kan er wel met excuses bezig zijn. En ik vond dat Toto Wolff zich aardig aan het misdragen was, hè, want die werd theatraal pisnijdig op een Britse journalist die vroeg of dat dit nou meteen een blauw oog was voor Formule 1. Hè, we hebben het maar over fucking putdekseltjes en hoe durf je dat te vragen en de mensen zijn hier zo goed bezig dit en zo goed bezig dat. Ja, die man die voelt natuurlijk, dit kan geld kosten en ik ben een van de grote stakeholders in deze sport en ik wil er wel zoveel mogelijk aan overhouden. Maar laat me wel zijn, hè, als Lewis Hamilton in bocht 3 in de muur knalt, dan zegt de Toto ook niet, ja, hij is hier nog nooit geweest. Ja, laat me hem wat tijd geven. Nee, dan maakt hij ook gewoon een fout.
Precies.
Dus benoem dat nou gewoon.
Ja. Maar goed, dat was dus die donderdag. Dat leek een beetje een drama te worden. Vegas was ineens het lachertje van de sportwereld. Hè? Van, haha, zie je nou wel, je kan het allemaal niet kopen. Ja. En wat een prutsers en wat een gedoe. Maar dat kwam uiteindelijk op die kwalificatie 1. Maar vooral de racedag kwam het eigenlijk helemaal goed.
Ja, kwalificatie eigenlijk al, hè? Want de derde vrije training was rimpelloos.
Ja.
Ik ben gaan kijken langs de kant. Ik dacht, ja, ik ben hier toch. En je kan zo'n fotohersje halen en dan kan je langs de kant kijken. Busje genomen, uitgestapt bij de sfeer. Nou, dat was echt geweldig.
Dat is die bol, hè, de sfeer. Dat is die bol, zeg maar, die daar nu staat, waar U2 heeft opgetreden pas.
Ja, ik heb heel vaak dit al gedaan bij Formule 1. En bij Monza is het bijvoorbeeld heel gaaf om echt die snelheid te voelen. En in Melbourne heb je dat ook wel, want dan sta je er heel dicht op. En Montreal is heel gaaf met die rare tribune waar ze eerst onderdoor rijden en dan weer terugkomen. Maar deze setting, ja, het was eigenlijk alleen maar te vergelijken met Monaco. Het is gewoon of dat je in een hele normale stad staat en dan opeens van die monsters zo langs je heen razen. Ja, dat is echt prachtig. Dus die dag was al heel mooi. Ik was toen op de dag zelf ook al, we waren uitgenodigd door de Bellagio Fountain Club.
Oh, is dat een club?
Dat is iets. Ja, nou, dat is dat was eigenlijk is een beetje spontaan voor deze Grand Prix in het leven geroepen. Maar dat is, je moet je voorstellen, het is gewoon een heel groot plateau voor de VIP's. Tussen de fontein van het Bellagio De wereldbekende Voltaire met al die shows. En het rechte stuk.
Oké.
Okay. Is een plateau van een meter of 30, wat er precies tussen zit. Aan de ene kant kun je naar de fontein kijken, aan de andere kant naar de auto's. Ik heb me laten vertellen dat het $12.000 kostte voor een weekendje. Dat is nog een van de redelijk betaalbare VIP-arrangementen. Want bij het Wynn Hotel ben je 20.000 kwijt. En er zijn ook een paar van die achterlijke waar je geloof ik 500.000 voor betaalde. Maar het was echt fantastisch. Hè? Het is voor onze normale mensen niet heel bereikbaar. Maar wat ze daar neer hebben gezet, echt langs het hele circuit, dit soort bizarre dingen. Ja.
Ik
je
zie
kan erom lachen, die... maar het is ook gewoon sport af en toe, ja. Anno 2023.
Nou, ik zie gelijk een conceptje voor die toerstart zometeen van de toervrouwen. De AD Hofplein Fountain Club. Toch? 12.000 per voor het hele weekend om daar te staan? Dat is toch best wel ideaal, ja, toch? Je nou, ziet niks vind misschien van die toer ervan, maar...
Als je €120 rekent, dan verdien je ook al €120 meer dan wat ze normaal bij het wielrennen verdienen. Kijk, en dat is dus een beetje mijn punt. Ik had van tevoren al geschreven dat dit in een groter plaatje valt. Want Vegas is natuurlijk heel erg bezig met nieuwe sporten. Hè? Ja. NHL hebben ze... hoe heet het? American Football, Baseball komt, NBA komt. Dus het zit in een... Maar toen dreigde het donderdag een beetje te verzanden in miserie vanwege dat putdekstukje. En dan krijg je toch weer dat mensen zeggen, zie nou wel, wat je net zelf ook zei, wat een onzin en dat kan niet. Maar hoho, er wordt hier commercieel echt een... Ja, dat is een heel lelijk woord, maar er wordt echt een nieuwe benchmark geschapen. En ik weet zeker, ik blijf bij mijn woorden die ik in de columns geef donderdag, ik weet zeker dat een heleboel sporten gisteren jaloers naar de tv hebben zitten kijken. Want je kan wel zeggen van, ja, wat een poeha dit en wat een poeha dat. Maar neem nou wielrennen wat je zegt, of atletiek. Ja. Die weten maar niet zo'n sport te vermarkten. Die weten er geen pepernoot mee te verdienen. Nou, Formule 1 doet dat al 70 jaar. En zelfs in zo'n oord als dit zetten ze gewoon ongelooflijk veel om. En niet alleen voor de sporten. Ik kreeg een lijstje wat dit nou Las Vegas oplevert.
Oh ja.
Maar het gaat gewoon over een miljard à 1,5 miljard aan inkomsten voor de lokale economie. In één zo'n weekend, hè. En dan hebben we het over hotelovernachtingen, shows die bezocht worden, eten en drinken, extra personeel, wat werkgelegenheid vindt. Speciaal voor zo'n project als dit, waar je natuurlijk niet even 3 dagen mee bezig bent, maar wat een hele lange voorbereidingstijd nodig heeft. Ook met opbouw, maar ook weer straks met de afbouw. Las Vegas heeft eraan moeten wennen, maar ik denk uiteindelijk, als je straks onder de streep ziet wat het gekost heeft en wat het oplevert, dat er toch iets meer mensen gewonnen zijn dan je aanvankelijk zou denken.
Ja, onder de strip in dit geval dan. Dat klopt ook wel. Als ik zag zeg maar, wat er ongeveer verdiend werd. En ik zag Gordon Ramsay ook bijna elke dag wel 2500 filmpjes vanaf zijn tent in Vegas posten. Dus dan gaat het goed hè, met Gordon Ramsay als hij elke dag filmpjes maakt in Vegas.
Ja, maar laten we ook, hè, we kunnen het heel kritisch benaderen, maar laten we ook even benoemen wat ze allemaal doen. Hè? Want kijk, als je de strip afwandelt en je gaat een kilometertje of 2 naar het oosten of naar het westen, ja, dan is het toch weer gewoon Amerika.
Ja.
Met alle problemen van dien. Ik was zondagochtend aan het hardlopen in een parkje. Nou, het duurde 1/2 uur en toen werden de 3 van die jonkies door de politie aangehouden omdat ze met drugs liepen te... kloten. Er was zo'n kerkdienst waar homeless people gratis maaltijd konden halen. Maar dat de Las Vegas Grand Prix Foundation heeft dus 1 miljoen gratis maaltijden aan de lokale voedselbank beschikbaar gesteld. Ze hebben een heleboel maaltijden voor de homeless en uit huis geplaatste schoolstudenten. Hè, dat doen ze ook allemaal. En het zou een beetje lullig zijn om dat onbenoemd te laten. Ik bedoel, de Formule 1 komt hier natuurlijk geld harken. Hè. Dus laat dat als een paal boven water staan. Maar ze doen er ook heel veel aan om een hoop terug te geven aan zo'n stad. En
ja.
Misschien is dat een beetje van, laten we het maar voor het goede plaatje doen. Alleen ja, het...
Ja, het is tegenwoordig heel hip natuurlijk. Elke Amerikaanse franchise, of het nou hockey, ijshockey is of basketbal of American voetbal, heeft natuurlijk iets met charity en voor de lokale... Het moet bijna, zeg maar. Hè? Als je iets organiseert in Amerika, moet je gelijk iets voor de lokale mensen doen. En dat is bijna... Ja. Dat is dan het voordeel voor die mensen ook. Dat dat nu gebeurt met zo'n Grand Prix.
Ja, en ze betalen honderden miljoenen aan LAT, zoals dat dan heet hier. Live Entertainment Tax. Die krijgt Las Vegas en die kunnen ze dan op hun eigen manier uitgeven wat de mensen nodig hebben. Nou ja, de wegen zijn geasfalteerd. Zo kan je er ook naar kijken. En ik snap wel dat de mensen in Nederland die Formule 1 toch allemaal kloten vinden, denken van, ja, doe toch niet zo hypocriet, schout, wat lul je nou, die mensen komen daar alleen maar harken. Ja, maar kijk jij dan eens hoe de KNVB nou handelt in dat soort ethische kwesties als Qatar. En dat proberen ze dan met een paar van die culturele evenementjes goed te breien of zo'n armbandje te dragen. Dan gaat dit toch veel verder. Dit gaat gewoon serieus over knaken.
Ja, maar de mensen alleen zeg maar die nu over wie jij het hebt, die denken ja, die Formule 1 die luisteren deze podcast niet. En dat begrijp je ook, hè? Maar misschien dat mensen die hem luisteren dat door kunnen geven aan de mensen die zeggen dat het onzin is, dat het op deze manier toch een beetje verspreidt, toch? Hè?
Ja, al die 7 luisteraars van ons, die hebben allemaal een oom en tante die misschien niet luisteren. Nou, dan hebben we er toch 14.
Precies,
toch?
Nou, dan gaan we snel door naar de 21 als ze oom en tante hebben, dus dat scheelt. Maar dan even naar die race. Want die race, wat was nou dat die race, wat maakte die race nou? Want ik dacht op voorhand, het zijn rechte stukken.
Het feit dat je hier niet...
Het zijn rechte stukken.
Ja, maar je rijdt hier niet heel makkelijk weg.
Nee, dat is 1, ja.
Dat is 1. Je hebt trage bochten. Waar je niet heel veel tijd hoeft te verliezen. Je zag het bijvoorbeeld heel goed aan Leclerc. Die werd af en toe weer ingehaald door die Red Bull, maar die wist in het spoor te blijven. Die Alpines die goed gingen. Het is gewoon heel moeilijk om... Kijk, wat Verstappen heel vaak op traditionele circuits doet, is de kop pakken en dan langzaam wegtuffen. En steeds, elk rondje 16e erbij en... Ja, dan kom je uiteindelijk op zo'n marge van 18, 19, 20, soms wel een halve minuut. Maar dat is hier gewoon op dit circuit onmogelijk. Er komt er ook nog 2 keer een safety car. Ja. Die helpt ook mee. Het onberekenbare van koude omstandigheden. Want ja, het was gewoon fris. Glibberig, de baan. Hè, totaal geen grip. Af en toe was het net Holiday on Ice. Dat speelt allemaal mee. En dan is het ook nog een beetje spektakel met een godzijdank goed afgelopen crash van Norris. Nou, je zal daar met je neus voor hebben gezeten. Het zag er echt bijzonder intensief uit wat daar gebeurde.
Ja. Ja. Maar dat is misschien wel juist door die lange rechte stukken, dat je eigenlijk dus ook ziet dat het verschil tussen die auto's op topsnelheid niet zo heel groot is. En dat je dus ook ziet dat je hier ook geen echte DRS-treintjes had. Dat was op zich ook wel weer leuk, toch?
Zo is het. En het deed me een beetje aan Baku denken. Hè? Ook een stratencircuit. Ook van die lange rechte stukken. Ook zo'n circuit waar iedereen vooraf dacht, oh man, er wordt helemaal niks. Kijk je naar die layout. Ja, dan was er al eigenlijk alleen maar die rare, smalle slinger langs die 100.000 jaar oude toren. Waar iedereen van dacht, nou, dat kan wel spannend zijn. Maar de rest, hè, dat is niet heel zinnenprikkelend. Maar dat levert in dat rare decor in het de Kaspische Zee, levert ook al jarenlang best wel heel attractieve races op. Hè, ik kan me die crash van Ricciardo en Verstappen herinneren. Ja. Hè, en zo zijn er nog wel een paar dingen. En met veel incidenten blijft het ook vaak gewoon tot het einde spannend. Hè, want dan dat is het harmonica gedoe, dan komt het weer in elkaar. En zeker die races waar je toch al niet makkelijk wegrijdt, dan... Ja, dan weet je gewoon dat het potentieel heel veel heeft. En dat heeft het meteen laten zien. En met die races heeft denk ik de organisatie heel veel mensen gewonnen.
Ja, de vraag is natuurlijk wel een beetje nu ze weten hoe het is. En nu ze hem eenmaal gereden hebben, die Grand Prix. Of het dat verschil gaat maken volgend jaar. Want je zag ook bijvoorbeeld een aantal momenten in die race dat je denkt, oh, nu rijdt iemand weg. Of Verstappen rijdt weg. Maar ineens kwam Leclerc dan weer terug. Dat je denkt, waar komt dit nou ineens vandaan? Dus ergens zit nog een soort van onwennigheid in.
Ja, nee, zeker. De factor onbekend speelde een hele grote rol. Hè? Dat zag je ook al in de kwalificatieuitslag. Dat is dan zoals de mensen in de paddock graag noemen off-sync. Hè? Met 2 Williamsen heel hoog, een Haas heel hoog. Hè? Logan Sargeant in de top 10. Ja, wie had dat hier verwacht? Ik bedoel, weet hij dan uiteindelijk niet helemaal vol te houden in de race? Maar dat ze daar staan is al heel veelzeggend. Hè? Hamilton en Perez die niet naar
Q3
komen. De McLarens die er heel snel uit liggen. Maar Piastri die dan toch wel weer levert in de race. Het is een soort hit en miss. Hè? Als je naar zo'n circuit wordt gestuurd waar je eigenlijk alleen maar... wat had Max Verstappen gedaan? Een paar keer op de Formule 1 game gespeeld. Maar dan belandde die steeds in de muur, zei hij. Iedereen kwam heel laat. Het zit heel laat in een seizoen waarin toch al niet meer echt de absolute focus is. Want ja, eigenlijk is alles al wel een beetje gespeeld. En je hebt net een enorme intensieve triple header achter de rug. Nu moet je winnen aan de andere kant. Hè. Iedereen in de jetlag. Ook een beetje met het idee, we moeten straks weer terug naar Abu Dhabi. Maar inderdaad, volgend jaar is alles anders. Want ja, dan hebben ze die informatie van dit jaar.
Ja. Nou, en je weet dan ook in welke bocht je wel of niet laat kan remmen. Of waar je dan in moet sturen. Of waar je goed in spiegels moet kijken. Of iemand tegen je aanrijdt. Hè?
Ja, hè? Ging een paar keer mis.
Er lag genoeg troep op het... Maar dat maakte deze race wel weer leuk. En maakte deze race spannend. En een beetje dat je toch bleef kijken de hele tijd. Het was geen saai moment. Nergens voorin, achterin niet. Eigenlijk gebeurde wat dat betreft genoeg.
Dat was... Je hebt soms bij het idee bij die Amerikanen dat ze echt alleen maar voor de show komen. En dat wat er op die baan gebeurt, allemaal toch een beetje bijzaak is. Hè? Maar ik denk dat ze hier best wel geboeid naar hebben zitten kijken. Want soms is Formule 1 echt een ingewikkelde sport. En moet je het echt uitleggen aan de mensen zitten te kijken. Maar dit was eigenlijk heel straightforward. Het was gewoon een race met 20 auto's. En het was heel duidelijk dat er een paar om de kop aan het vechten waren. En dat was gewoon het gevecht. Je zit heel vaak naar tv te kijken van Formule 1. En dan zie je de hele tijd een gevecht om plaats 5. Omdat 1, 2, 3 en 4 allemaal wel een beetje in het pulletje gevallen is. Maar dat was nu helemaal niet. Het was de hele tijd de focus op wie gaat er winnen. En tot heel laat in de wedstrijd konden er nog 3, misschien wel 4 man daar kans op maken. En dat moet je natuurlijk hebben als Formule 1.
Ja, en ook een beetje de strategie die gekozen was. Omdat Leclerc natuurlijk dan niet stopte. Die had 1 pitstop. Dus de vraag was, zouden die banden het dan houden, ja of nee? Want bij de andere zag je dat hij op een gegeven moment doorheen zakte na een rondje of 3, 4, 25. Ja. Dus dat soort dingen maken toch dat leuk.
En achteraf, en achteraf zeg je misschien, Ferrari had hem binnen moeten halen. Maar tegelijkertijd, als je dat trekvoordeel hebt, dan is het ook niet zo raar als je net gewisseld hebt dat je buiten blijft. Dus er is van alles voor te zeggen. En ik denk dat het ook wel weer bemoedigend is dat Ferrari aan het einde van het seizoen toch wel weer sterk uit de hoek komt. Hè? Dat is voor die Italianen ook goed, dat je straks duik je die fabrieken in de hele winter. Je hebt toch een soort van nieuwe enthousiasme gevonden, waarmee je dan door blijft werken tot volgend jaar. En dan begin je weer op nul. En dan misschien, misschien is het ijdele hoop hoor, misschien is het dan weer meteen vanaf het begin zo spannend. Al was Sainz natuurlijk wel een beetje de schlemiel van dit weekend.
Ja. Ja,
daar moeten ze wel wat voor verzinnen hoor.
Nou, wou ik zeggen, is dit nou zeg maar, want die krijgt dan een 10 plekken gridstraf, omdat hij...
Ja, omdat de infrastructuur niet in orde is.
Ja, toen dacht ik ook wel een beetje, ja, maar de andere kant is, moet dan alles vervangen worden? Of hebben ze hier bij Ferrari ook een slimmigheidje proberen te benutten om dan gelijk nog wat dingen te vervangen, gratis en voor niks? Kan natuurlijk ook, hè?
Ja, dat kan. Maar ik snap ook wel weer dat er dan geroepen wordt... dat hij niet gestraft moet worden. En tegelijkertijd kan dat niet, dat begrijp ik ook. Want je kan niet halverwege een seizoen opeens een precedent scheppen en zeggen, oh ja, dit is force majeure, dit is een uitzondering, die jongen verdient geen straf. Ja. Overigens, Etienne, dat kan wel. Want wij hebben heel vaak in deze podcast gezegd dat het regeltjesboek van elastiek is. En er is heel vaak gebeurd dat er halverwege het seizoen toch wat veranderd en aangepast werd.
Pagina kan toch kwijt zijn? Ja. Oh, pagina weg? Oh, nou, oké.
Okay. Ja, stond wind in Vegas, kan weggewaaid zijn, zeker waar. Maar dan hebben wij altijd gezegd, dat kan niet. Dus daar moeten we ook aan vast blijven houden. Maar alsjeblieft, neem ergens een appendix of een zinnetje of een alineaatje in. Als we straks gestopt zijn met racen, hè, en we een paar maanden rust hebben. Niet heel veel, dus je moet wel een beetje haast maken. Maar zet er dan iets in waarmee je toch een beetje bewegingsruimte hebt bij dit soort achterlijke dingen waar het heel erg voor de hand ligt. Hè, ja, je krijgt toch een beetje het idee als er plots een coyote oversteekt. Ja. Die verdwaald is uit de Mojave-woestijn. En die rij je dood en je vleugel is kapot of je moet een nieuwe batterij wisselen. Dan is het ook jouw schuld. Maar wat kan jij daar nou aan doen?
Ja, dat vind ik ook. Maar goed, laat ze dat dan aanpassen. Ik bedoel, dat regelboek is dik genoeg, dus dat moet kunnen. Ik stel me ook af te vragen. Deze sport is natuurlijk ook een sport van... En zeker Amerikanen houden we erg van positief over de sport praten. En positief praten over de venues waar je bent. En positief praten over... Ja. Races. Gaat Verstappen nou nog een tik op de vingers krijgen van de organisatie, omdat hij zo kritisch is geweest op deze Grand Prix? Want vaak wordt daar door dit soort organisaties wel echt naar gekeken.
Nou, dat hebben we hem natuurlijk gevraagd op vrijdagavond na die quali. En toen zei hij dat nog niemand dat gedaan had, ook niet binnen zijn team. En toen zei hij een keer of 10, ik mag toch ook gewoon mijn mening hebben, dat is mijn mening. Daar moet je ook respect voor hebben. Hè? Het is ook wel een beetje de Max Verstappen die we kennen. Die zegt altijd en overal wat hij vindt. Is genadeloos in zijn kritiek. Zou ook een beetje raar zijn als hij hier nu als een of andere trekpop meteen zegt dat hij het allemaal mooi en geweldig vindt. Dat zou je hem ook niet geloven. Nee. Maar hij speelde ook natuurlijk een beetje hard to get, hè, in Sin City. Ik denk dat er vlak voor de race, hè, er is een onderrondje geweest met met de organisaties, zoals dat wel vaker is, hè, met grote coureurs, die babbelen dan even. Dat zal best wel gezegd zijn van, luister, dit is een heel belangrijk project voor ons. Er zit heel veel prestige bij. En dat liet Horner ook wel een beetje doorschemeren. En tegelijkertijd, ja, is het zo erg dat hij het roept? Het leverde toch hele spraakmakende publiciteit
wel.
Op zijn VK's. En uiteindelijk kwam het ook allemaal goed. In die zin was het ook een soort van... Verstappen begon met kritiek al voor het putdeksel. Toen kwam het putdeksel. Toen had hij een beetje het gelijk aan zijn zijde. En zo bleef dat een beetje de storyline in het weekend. En op moment suprem in de race bewees hij eigenlijk zelf zijn eigen ongelijk. Dat het toch wel heel erg attractief kan zijn. Overigens, waar hij ook al van gezegd had, dat kan ook wel. Alleen dat hele randgebeuren, kijk, daar kan je natuurlijk van gruwelen. En dat doet hij ook. Hij heeft vroeger niet gedroomd van die show en die entertainment. Dan is die race nog niet over en dan wordt hij al met Perez en Leclerc in een Rolls Royce met een sterrenplafond gepropt, omdat ze dan zo nodig naar die Bellagio Fountain Club waar ik het net over had moeten. Omdat ze dan daar geïnterviewd worden door David Coulthard. Dan daarna moet je weer terug richting start-finish om de podiumceremonie te doen. Nou, dan wordt er zo ongelooflijk veel vuurwerk om je heen afgeschoten dat je af en toe denkt dat je in een oorlogsgebied bent. Soms is het allemaal een beetje te veel in your face en een beetje te veel over de top. En ik snap heel goed dat een pure racer als Verstappen die vroeger alleen maar droomde over passievolle gevechten met autootjes op een afgesloten circuit waar al 100 jaar gereced wordt, daar niet zo heel veel mee heeft. Maar het is ook gewoon de wereld waar die zich in beweegt. Dus ja, af en toe heb je van die wedstrijdjes.
Tot slot, mag ik een warm pleidooi ervoor houden om volgend jaar op Zandvoort die Amerikaanse speaker erbij te halen? Want het meest awkward moment op Twitter ook, zoek het zeker even op, is het moment dat die man daar staat.
Ja.
Sergio Checo Perez! En dat dan Perez daar zo staat. What way should I go? That way? Or
dat, ja, dat was een beetje knullig, ja. Ja, ja. Het leuk, Jan Lammers was te gast. Vrijdag en zaterdag met zijn dochter. Ik heb natuurlijk even gevraagd. Heb jij dingen gezien waarvan je denkt, die wil ik in Zandvoort even overnemen? En ik hoopte natuurlijk dat hij die man neemde, maar nee. Maar welke Nederlander zou dat nou ook kunnen, denk jij?
Nou, ik denk Ron Brandsteder.
Nou, daar zat ik dus ook aan te denken.
Maar misschien zijn wij dan te oud, hè, als we nu Ron Brandsteder noemen, maar...
Nou, dat noemen we zijn zoon. Die heeft toch ook wel zo'n bulde stem?
Rick. Ja, Rick heeft het ook wel mee. Maar dit is wel een beetje een Ron Brands. Of nee. Ik weet wie we daar moeten neerzetten. Goedenavond. Gaston natuurlijk.
Gaston?
Ja, natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ja, dames en heren, de jackpot is gevallen. Goedenavond.
Of Jack.
De straatprijs.
Jack van Gelder kan ook. Max Verstappen! Max Verstappen! Op die manier dat kan ook, hè? Excuus trouwens, als je nu aan het luisteren bent met oortjes in en je hoort ons overenthousiast dit soort dingen doen. Maar,
ik zie dat hij op 27 minuten 26 staat. Dat haalt toch niemand.
Joh. Ja, tuurlijk wel.
Nee, maar als Jack van Gelder dat dan doet, dan kan hij na afloop ook een interview doen. Kan Verstappen even bij hem op zijn schoot komen zitten.
Ja, precies.
En dan zeg met je, snijdertje ook.
Dus zeg je, Max, zeg het maar. Dan ben je klaar. Dat is het enige wat je hoeft te doen dan. Hè?
Goed gedaan, jongen. Ja. Goed gedaan. Ja, nou, maar wij komen er wel uit. Misschien moeten we dit toch even met Van Overdijk en Imre van Leeuwen en Jan Lammers opnemen.
Die luisteren toch? Ja, ik neem aan dat ze dit gewoon...
Die luisteren. Nee, natuurlijk. Als ze een vak een beetje serieus nemen, luisteren ze toch naar de meest dwarse Formule 1 podcast van Nederland. Zo zou ik hem toch wel willen omschrijven, of niet?
En tussendoor hebben we toch een paar hele behoorlijke suggesties gegeven om Zandvoort nog wat leuker te maken. Dat is toch bedoel... Je kan ook nog een paar putdeksels in het circuit doen. Gewoon om te kijken welke gaat er open of niet. Weet je, Holland Casino is toch partner? Dus kan je gewoon een gokje doen bij het Holland Casino. Van nou ja, welke putdeksel gaat vandaag open op de Grand Prix? Is hartstikke leuk.
Ja, overigens, jij hebt me helemaal nog niet gevraagd wat ik nog gegokt heb.
Nou, ik ga ervan uit dat jij dat niet hebt gedaan, want Bart Verkade zou dat nooit goedkeuren. Maar heb je gegokt?
Weet je wat het is, Etjen? Een van mijn beste vrienden die stuurde woensdagavond een appje met een foto van een hele kleine baby. Zoon Martin is geboren. Past hij aan, gefeliciteerd. Dus ik dacht, ik moet voor die kleine spruit moet ik even een gokje wagen. Ik heb $20 in een fruitautomaat gedonderd. Ja. Na 3 minuten 21 was het $20 op. En ik dacht, ik ben niet voor dit vak weggelegd.
Nee, en heb je dan ook de hele tijd zo een beetje...
Ja, de hele tijd drukken.
Ja, de hele tijd drukken. Dan
en
ook,
toen, toen stopte er maar $3-4 over. En toen heb ik even mijn bets geraced. Want ik was de hele tijd aan het betten met 60 cent. Ja, dat zet ook geen zoden aan de dijk.
Hollander.
Dus ik dacht... Ik zag hier... ik denk all in nou. Dus ik doe 3,40. Nou, die was gelijk weg. Ja, toen had ik nog 20 cent over. Ja, er kwam net zo'n serveerster aan, bijna geen kleren aan. Die wilde mij drank brengen. Maar ja, die zag dat te goed van mij. Die dacht, ja, maar dit is echt een prutser. Die krijgt helemaal niks gratis. Toedeloe. En die liep zo door naar de hand. Dus,
echt?
Ja.
Nou, ja, viel toch tegen.
Maar ja, wonderlijk decor. Dat Bellagio en dat Caesars Palace wat er in elkaar overgaat. Daar kun je gewoon 2 kilometer lang door hallen lopen en dan zie je alleen maar fruitautomaten. Ja, je moet ervan houden, maar het is vermakelijk om het een keer te zien.
Ja, ik moet alleen wel zeggen dat ik had alles op rood gezet. Ik zat toch wel heel dichtbij, hè, in de voorspelling.
Ja, ja. Ja, is dat zo? Wat was je top 3?
Ik had Leclerc. Nee, we hadden alleen maar gezegd. We hadden alleen de nummer 1 gezegd, hè. Wie gaat er winnen, hadden we gezegd. Dan gingen we een gokje maken. En jij had Lando Norris gezegd.
Ja, ik zat niet zo dichtbij.
Nee, het was vrij snel voorbij. En ik had Leclerc gezegd, alles op rood, maar... Nou ja, bijna.
Nee, maar ik ben 10 dagen weg geweest. Ik heb me zeer vermaakt. Ik heb meer gezien dan alleen maar Las Vegas. Maar even een dienstmededeling, Jen. Want ik heb me toch een nieuws gehoord.
Wat dan?
Nou, onze DPG-collega's van... hoe heet die saaie podcast van nu.nl? Oh ja, Boordradio. Die gaan het theater in, hè?
Gaan die theater in?
Ja.
Nou, dat is toch leuk?
Wij zijn natuurlijk veel meer theaterdieren.
Ja,
jij
maar
en ik.
Ik denk dat je moet wel een beetje van ons houden, zeg maar, voor het theater, denk ik. En ik denk dat de Formule 1-fan eerder, zeg maar, voor de Boordradio gaat, vermoed ik zomaar. Maar iedereen gaat maar het theater in met die podcast. Iedereen doet dat.
Nou, maar zullen wij dan het standpunt innemen dat wij gewoon helemaal lekker niet doen? Dat wij gewoon vast blijven houden aan de podcast?
Ja, dat vind ik een goed idee. Wij doen gewoon podcast. We zijn geen theaterproductiebedrijf, toch?
Kom op, we zijn geen clowntjes.
Nee,
toch?
En zo meteen.
Om de cirkel even rond te maken.
Ja, en dan moeten we zo meteen in theater. En voor je het weet, een paar podcastmakers bedacht dat musical ook leuk is. Dan moeten wij er nog bij gaan zingen. Dan moeten we zingend onze podcast gaan doen. Nou, dat hou ik echt op. Dan stop ik ermee.
En zo meteen sta je in zo'n theater waar ze zo'n pauze hebben. Dan moet je in de pauze moet je al je fans handjes gaan geven en gaan buigen. Ja, echt geen zin in.
Nee, dus we gaan niet in theater. Dat
gaan wij niet doen.
Nee, ik bij deze spreek ook voor Marijn. Die wil misschien nog wel, maar dan gaat hij maar lekker met Wout en met Dylan.
Ja, bekijk het maar.
Ja.
Nou, inderdaad, gaat hij met die wielrenners van hem.
Wij gaan niet theater in.
Om in Max Verstappen woorden te blijven, wij zijn geen clowntjes.
Vind ik een goeie. Nou, ik zou zeggen, ga naar het vliegveld. Kom veilig thuis.
Ja.
En volgende week een gloednieuwe pitstop, want we gaan richting het einde van het seizoen. We moeten trouwens binnenkort nog even Tim en Tom bellen, hè? Voor onze jaarlijkse afspraak op het einde van het jaar.
Is allemaal al geregeld, joh.
Oh, gelukkig.
Tom was in Qatar. Ik zeg, Tom, luister, wij komen nog wel even bij je langs op de kartbaan, hè? Gaan we even een podcastje op? Nee, tuurlijk. Ik weet niet of hij het nog weet, maar...
Tuurlijk, joh, weet hij allemaal.
Kom allemaal goed.
Dat komt helemaal goed. Goed, nou, dan spreken we elkaar volgende week ongetwijfeld weer op weg naar de laatste Grand Prix van dit jaar.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. 2 Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!